Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Brinkman Uitgeverij. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Met name omdat de basiskennis in het Nederlands onderwijs door de afgelopen 30 jaar van vreselijk beleid enorm verloederd is. En daar is ook gewoon restauratie nodig. En ik heb al heel vaak geschreven dat het tijd wordt dat iemand een noodtoestand uitroept. En met name op die vier onderdelen toch eventjes de puntjes op de i zet, ja.
Ik ben best heel sceptisch over überhaupt wat er vanuit Den Haag komt natuurlijk. En vanuit een ministerie komt. Jawel, en hoe het daar georganiseerd. Ik ben toevallig afgelopen dinsdagmiddag nog weer een heel gesprekdag gehad. Nou, daar word je ook echt niet vrolijk van, moet ik je zeggen. Dus ik vind dat het veld zelf gewoon veel proactiever moet zijn.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast. De podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. Mijn naam is Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College en projectleider van het project Blockchange.
En ik ben Wietse, hoofd ICT bij Ronduit en ISOP en ik heb mijn eigen onderneming Edunovum. Ja Wim, en een nieuwe start van het schooljaar, dus we dachten wat is een goede podcast? Nou, we gaan het hebben over een goede start en dan met name over ja, wat is dan goed onderwijs? En de scholen starten weer op. En natuurlijk niet helemaal normaal, maar een beetje volgens het nieuwe normaal. Dus ik zie nu de berichten voorbij komen dat de tafels worden klaargezet. De lesplannen zijn gemaakt, de studiewijzers worden herzien. En nou, met een beetje mazzel hebben de roostermakers hun werk ook goed gedaan. En ja, ook de schoolplannen, zowel op schoolniveau als bestuursniveau. Alles is weer klip en klaar, vers van de printer. En natuurlijk, de bestuurders willen de klant weer zo goed mogelijk bedienen. Kortom. Iedereen is eigenlijk startklaar voor weer een jaar vol goed onderwijs. En dan is de vraag eigenlijk, ja, wat is dan goed onderwijs? En in deze podcast benaderen we dat goede onderwijs eigenlijk vanuit twee verschillende perspectieven. Maar eerst even de gasten die we meegenomen hebben. Ton, jij zit aan tafel. Zou je heel even kort willen uitleggen wie je bent en wat je doet?
Ja, ik ben Ton van Haperen. Ik geef les al best lang. 35 jaar volgens mij. Ik leid een jaar of 25 leraren op voor de Universiteit Leiden. En heb dat ook gedaan voor de Erasmus Universiteit. En ik schrijf over onderwijs. Ik heb een column in het Onderwijsblad. Ik schrijf ook allerlei andere dingen. Ook vakdidactisch en artikeltjes. Een paar boeken geschreven over het onderwijsbeleid in Nederland. En om mezelf te positioneren. Ik ben er niet zo blij mee.
Nee, want jouw perspectief hebben wij een beetje gevat als het terug naar de basis. Hè? En we hebben het van tevoren even besproken en gezegd ook vanuit een soort van wetenschappelijk bewezen didactische aanpak, een goede basisnorm neerzetten, weg met het experimenteren en het wollige beleidsplannen. De leerkracht krijgt zijn vak weer terug en dat moet dan ondersteund worden door een helder en eenduidig beleid vanuit de politiek. Klopt dat een beetje?
Ja, nee, daar kunnen we wel mee beginnen. Er zijn altijd nuances, zoals dat heet.
Ja, ik denk dat we de nuances van meteen in dat gesprek vanzelf gaan zien. Want we hebben nog een gast aan tafel. En die bevindt zich, om het maar even heel zwart-wit te stellen, totaal aan de andere kant van het spectrum. Misschien aan het eind van de avond niet meer, maar dat gaan we vanzelf merken. Mini, stel jezelf even voor.
Ja, ik ben Mini Schouten. Ik ben bestuurder 2,5 dag in de week voor een vereniging van schoolbesturen in het oosten van het land. Wij houden ons bezig met leraren, opleiden van leraren, inzetten van leraren, begeleiden van leraren. En daarnaast 2,5 dag in de week doe ik allerlei andere zaken. Onder andere ben ik lid van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, die door professor Dolf van den Berg is opgericht in november vorig jaar. Helaas is Dolf in juni overleden. Maar wij gaan als 13 opvolgers of volgelingen van hem gewoon door met deze taskforce.
En wat houdt die taskforce precies in?
En we gaan uit van dat we eigenlijk naar een heel nieuw onderwijssysteem moeten. De ontwikkeling van het kind moet centraal staan.
Waar we net bij Ton zeiden, terug naar de basis. Leerkracht krijgt zijn vak weer terug, weg met het experimenteren. Het andere kant van het spectrum zit eigenlijk in het onderwijs compleet anders organiseren. De eenheidsworst, zo heb ik het even genoemd, van het onderwijs heeft zijn tijd gehad. En ook de rol die de leerkracht heeft, die moet misschien wel even herzien worden. Door gepersonaliseerd leren goed in te voeren, ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen niveau. En daar is een diversiteit aan professionals voor nodig. En scholen kunnen dit het beste zelf organiseren. En daarvoor moet wel het hele systeem op de schop, van de pabo's tot de mbo's, universiteiten. Eigenlijk alles wat maar een beetje naar onderwijs ruikt, dat moet herzien worden.
Het gaat vooral om het fundament wat we nu hebben. Zoals we het nu hebben ingericht. En dat is vooral uitgaan van selectie. Mensen in hokjes stoppen, kinderen in hokjes, leerlingen in hokjes. En mensen passen niet in hokjes. Niemand past in een hokje.
Nou, daar gaan we zo meteen vast nog op terugkomen, want ik zie Ton al in de aanslag zitten om te reageren.
Maar voordat we naar de opzet van de podcast gaan en het eigenlijke gesprek, gaan we eerst naar onze nieuwe rubriek Kantinepraat. Elke podcast gaan wij de scholen in, de collega's bevragen of de leerlingen bevragen over het onderwerp van deze keer. En ik heb deze keer een aantal leerlingen van HAVO 4 eens gevraagd, wat vind je nou het beste? Onderwijs met een hele goede stevige basis, iedereen hetzelfde programma en iedereen dezelfde basis, of nee, we moeten het helemaal individueel gaan inrichten. Je moet helemaal zelf je eigen route kunnen bepalen.
Mij lijkt het logischer dat ze alles, zeg maar, iets meer personaliseren. Want stel ik zelf, ik ben heel slecht in huiswerk maken en ik leer er echt absoluut niks van. Dus ik maak voor niet echt heel veel vakken mijn huiswerk, zeg maar, even goed. Maar ik leer wel heel veel van school.
Stel, ik wil echt een toets maken, dan heb ik meer. Dan heb ik eigenlijk bijna niks aan het huiswerk dat ik heb gemaakt, maar dan heb ik meer aan de aantekening die je in de les hebt genomen.
Ik zou juist zeggen dat je van alle vakken iets moet hebben. Want als je later iets anders wil doen dan dat je nu dacht dat je wou doen, dan wordt het heel moeilijk als je echt naar één richting bent gegaan op school. Dat je tenminste nog terug kan vallen op iets anders, in plaats van als je alleen die richting in bent gaan, als je ook nog naar een andere richting kan. Zeg maar. Maar als je de kinderen alles zelf laat beslissen, dan gaan ze natuurlijk de makkelijkste weg kiezen.
Dan gaan ze niks doen.
Dan gaat het ja. Niks. Dus dan kan je toch beter een goede ondergrond hebben wat iedereen hetzelfde moet doen.
En als je je hele eigen onderwijs zou mogen invullen, wat zou er dan gebeuren?
Dan ga ik niks doen. Ik ken mezelf. Ik ga dan niks meer doen.
Ja. Ja, ik heb een pc voor me staan met meer dan 300 games erop, dus ik ben zo afgeleid.
Maar we hebben deze podcast als volgt opgezet. We gaan zometeen eerst een aantal stellingen doen. Daar mogen jullie echt even van zeggen van ja, ik ben het daarmee eens of oneens. Of dit vind ik ervan. Dat echt even zwart-wit. En dan gaan we zometeen al verder de nuance opzoeken. Maar eerst eventjes helder, wat zijn de uitgangsposities? Ook voor de luisteraar om na te denken, wat vind ik daar nou van? Misschien sta je ergens in het midden, maar als je een keuze moet maken, zo bij de stellingen, waar kies je dan voor? En Wietse, aan jou de eer om de stellingen te presenteren.
Ja, stelling 1. Alles wat een leerkracht doet, moet evidence-based zijn. Dat is de ene. Of je moet als leerkracht juist experimenteren en zoeken naar nieuwe didactische principes en mogelijkheden.
Ja. Nou, dan kies ik toch wel voor B.
Oké, en Ton, wat kies jij?
De eerste was van alles moet evidence-based zijn. Ja, daar wil ik daar best iets over zeggen.
Ja, dat gaan we zo. We gaan zo de stellingen komen zo terug. Maar eerst eventjes de korte reactie. Wat vind je één of twee, A of B?
Ja, ik vind overigens dat het A en B is, hoor. Maar goed, dat is namelijk de ontwikkeling van de leraar beweegt zich natuurlijk tussen routines en innovatie. Het dialectische gesprek daartussen is de ontwikkeling van de leraar.
Ik voel me heel erg Sander Schimmelpenning op dit moment. Maar goed, dat terzijde. We gaan naar stelling 2.
Stelling 2. Goed onderwijs komt vanuit goed beleid. De politiek moet hier veel meer richting geven en kaders opleggen. Dat is A. Of B. Goed onderwijs begint op de werkvloer. Leerkrachten moeten zelf aan zet komen. Politiek beleid volgt later en is ook volgend.
Ja, Wietse is natuurlijk ook alle twee natuurlijk. Ja. Ik bedoel, politiek is het een enorme puinhoop. En is de sturing ver te zoeken. En heeft niemand eigenlijk een idee van wat willen we in dit land met het algemeen vormend onderwijs. En er zit geen enkele richting in. En dat is denk ik slecht, want het is een nationale kwestie. En de hele wereld is algemeen vormend onderwijs een nationale kwestie. Hoe je het kwint verkeerd, je zult dat met z'n allen richting aan moeten geven. Daar is geen ontkomen aan. Die is er dus niet. Maar zonder werkvloer, zonder leraar is lastig lesgeven. Dus je zult hoe dan ook de werkvloer de ruimte moeten geven voor eigen invulling, eigen interpretatie. Maar dat neemt niet weg dat de politiek heldere contouren moet schetsen. waar zeker in het geval van meneer Slob absoluut geen sprake van is.
Nou, ik hoor hier A en B. Ik zie Mini kijken van, ja, misschien vind ik dat ook wel. Klopt dat, mijn interpretatie?
Ik vind dat de werkvloer vooral echt aan de gang moet en gewoon de goede dingen moet gaan doen. Zij zijn de experts. En zij moeten met de plannen en met de ideeën komen. En ga gewoon aan de gang. Want dat is wat ik in die 40 jaar in het onderwijs geleerd heb. Je moet niet gaan zitten wachten tot iemand anders gaat vertellen wat jij gaat doen. Jij gaat gewoon zelf aan de slag. En je hebt je eigen verantwoordelijkheid. En dat doe je samen met een team. En dat doe je met je plannen kom je bij je bestuurder, kom je bij je leiding. En dan is er eigenlijk, als het een goed plan is, nooit een belemmering. Is mijn ervaring.
Ja, en ik hoop toch dat er nu wel echt hard gekozen wordt, Wim. Want de nuance wordt meteen alweer gelegd. Dus ik ga het weer proberen. A of B. Komt-ie, A of B. A. Alle kinderen moeten een minimaal niveau hebben, dus mik altijd op de grote groep. Of B. Ieder kind is uniek, dus ga voor gepersonaliseerd onderwijs. Eerst Mini.
Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is B voor mij natuurlijk.
Dat is B. En Ton, als je eerst A of B moet zeggen.
Ik vind wel inderdaad dat de school in onze samenleving doorgeeft wat van waarde is. Dus dat wil zeggen dat ik wel vind dat inderdaad iedereen die van school komt een aantal dingen moet kunnen en weten. Ook omdat het de cohesie in de samenleving bevordert. Het brengt een soort van referentiekader aan van waaruit we met elkaar communiceren. En als dat wegvalt dan, en school doet dat niet meer, dan betekent dat we elkaar slechter begrijpen. En als we elkaar slechter begrijpen, ja, in het uiterste geval slaan we elkaars hersens in.
Als we dus de kant van Mini opgaan, dan slaan we elkaar straks de hersens in. Begrijp ik dat goed? Of
nou,
ik
wil haar nergens van beschuldigen. Maar, nee. Maar ik denk wel dat als... dus wat je merkt is dat wat we kinderen op school leren... en er zijn ook steeds meer mensen die daar eigen invulling aan willen geven. Zelfs het curriculum wat we kinderen leren laat heel veel ruimte voor... steeds meer ruimte voor eigen invulling. Je weet niet eens of je het over een vak of een leergebied hebt. Er wordt amper iets vastgelegd, maar er is iets van, nou, doe dat maar lekker zelf. Ja, vind je echt een hele slechte zaak. Omdat het niet zo moet zijn dat als je in Appelscha onderwijs volgt en in Sittard, dat je daar totaal verschillende dingen leert. Er moet wel ruimte zijn voor verschil, dus ik pleit helemaal niet voor keiharde staatspedagogiek. Aan de andere kant ben ik wel heel erg voor samenhang, en met name in wat kinderen leren, wat trouwens ook politiek zo is vastgelegd hoor. Vind ik dat we wel een duidelijke lijn moeten hebben. En ook dat we wel wat explicieter mogen voorschrijven.
Ik ga eens eventjes naar Mini, want ik hoor een heleboel voor A pleiten in dit geval. Wat ziet Ton verkeerd wat jij wel ziet?
Nou, ik ben het wel met hem eens dat er een soort kader moet zijn. En dat we ook landelijk met elkaar moeten afspreken wat een kind op school moet leren. En waar die op zijn minst mee in aanraking moet komen. Maar waar ik het heel erg over wil hebben is vooral hoe je dat doet. En de manier waarop. Want je moet volgens mij, gaat een kind pas leren als het in hetgeen wat hij aangeboden krijgt in een context zit die hij begrijpt. In een context zit of aan kan haken bij hetgeen wat hij al weet. En er zijn tegenwoordig zoveel kinderen die vanuit gezinnen komen waar heel weinig kennis is. Waar heel weinig algemene zaken waarvan wij voor de klas uitgaan van... Nou, dat is het, hè. Dat weet iedereen. Alleen al ons taalgebruik is al zo'n kloof tussen die VMBO-leerlingen op dit moment. En zeker de kinderen op de basisschool die binnenkomen. Dus je moet echt proberen aan te sluiten bij waar dat kind vandaan komt. En van daaruit gaan zorgen dat er een context is waar dat kind zich in kan ontwikkelen.
Het is natuurlijk altijd zo dat je leert alleen in verbinding. Dus ja. Vanuit het eerder geleerde en vanuit wat je in de werkelijkheid waarneemt. Dus als je nieuwe kennis wil opbouwen, dan is die, zonder die verbinding gaat het niet. Je kunt niet los van wat je ziet, wie je bent, kun je iets leren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat kinderen in heel Nederland wel een aantal dingen moeten weten en kunnen, die we allemaal moeten weten en kunnen. Dat is dat wat ik bedoel met elkaar de hersens inslaan. Want als je dat namelijk, als dat niet zo is, dan krijgen wij gewoon in de communicatie hele grote problemen.
Maar waarom pleit je dan niet gewoon toch wel voor staatsonderwijs? Dat is toch lekker duidelijk en richtinggevend?
Ja, nee, maar zoals altijd, ik sta bekend om mijn genuanceerde kijk. Dus ik ben inderdaad voor staatspedagogiek. In de vier basisdingen. Dus Nederlandse taal, Engelse taal, geschiedenis en wiskunde of rekenen, hoe je het noemen wil. En ik vind dat daaromheen in verwante vakken kinderen ontdekken wat ze interessant vinden en leuk vinden. Niet iedereen heeft natuurkunde te doen. Ik vind wel dat iedereen tot op een zeker niveau wiskunde gedaan moet hebben. Dus dat is een ander stuk en daar ben je weer vrijer in. Maar ik ben echt voor standaarden in die vier vakken. Met name omdat de basiskennis in het Nederlands onderwijs door de afgelopen 30 jaar van vreselijk beleid enorm verloederd is. En daar is ook gewoon restauratie nodig. En ik heb al heel vaak geschreven dat het tijd wordt dat iemand een noodtoestand uitroept. En met name op die vier onderdelen toch eventjes de puntjes op de i zetten.
Ik ontken ook niet dat dat dus heel erg belangrijk is. Dus wat er geleerd moet worden, dat mag voor mij best vaststaan. En als ik kijk naar een land als Finland bijvoorbeeld. En wat voor mij een prachtig voorbeeld is hoe je met onderwijs zou kunnen omgaan. En hoe je ook een systeem op een goede manier kunt inrichten. Maar daar staat ook in het staatscurriculum vast wat er geleerd moet worden. Alleen de leraar is volledig vrij in hoe die dat doet.
Ja, en hij is ook universitair geschoold.
Is een universitair, dan mag zijn eigen methodiek bedenken. Ja. Mag zijn eigen methodes kiezen. Is volledig vrij.
Oh ja, nee, maar wacht even. Ik bedoel, dat ligt grondwettelijk vast in Nederland. Dus dat je een zekere vrijheid hebt in de uitvoering. Maar ik wil wel, hoe je het ook wint, verkeerd dat iemand aan het eind van de tweede of de derde klas een bepaalde toets kan maken. Dus naarmate je het wat duidelijker vastlegt, beperk je ook het hoe. Want niet alles kan. En het is wel gewoon school. Dus dat is volgens mij de weg die je dient te bewandelen. Duidelijker vastleggen wat kinderen leren. Dan heb je automatisch in het hoe wat minder ruimte. En voor de rest. Maar momenteel varieert alles. Ja. Het wat varieert, het hoe varieert. Ik hoorde laatst een gesprek over schoolleiders in het primair onderwijs. Waarbij een aantal schoolleiders gezegd had. Die leerplicht vind ik eigenlijk niet nodig. Want als kinderen niet intrinsiek gemotiveerd zijn, waarom zouden ze dan naar school sturen? Ik vind die opvatting is bijna crimineel, is misschien wat overdreven, maar het is in strijd met de wet. Het kan gewoon niet. En al dat soort rare opvattingen, dat gaat allemaal heerlijk tekeer. En zo vindt iedereen wat. En ik ben echt voor dat we daar toch eens wel wat meer in gaan schiften en wat duidelijker afspreken wat we op die scholen doen.
Dan kom ik even terug op aflevering 2 van het vorige seizoen. Toen hebben wij een gesprek gehad met Theo Douma van Curriculum.nu en ook een van de werkgroepen leden. Hoe kijken jullie dan aan tegen Curriculum.nu? Want eigenlijk het vastleggen van het wat, daar wordt op dit moment eigenlijk druk over nagedacht. Ik kijk Mini even aan, want ik zie een gezichtsuitdrukking die een mening verraadt.
Ja, nou ja, ik weet niet wat onderin staat, maar ik denk niet dat dat de manier is waarop we dit moeten vastleggen met elkaar. En ik denk dat het ook weer veel te omvangrijk is geworden en veel te vrij. Het is gewoon één groot circus en ik vind dit echt niet kunnen. Dus ik vind dat er een curriculum moet zijn, maar dat moet echt een basis zijn, een beperkte lijn zijn waarvan we met z'n allen over eens zijn. Dit is het. En ik vind dat ook de vraag eerst van wie bepaalt dat nou eigenlijk? Bepaalt het onderwijs dat zelf? Of bepaalt de politiek en bepalen we dat als Nederlands met elkaar?
En als je die vraag moet beantwoorden?
Nou ja, ik vind dat wij een opdracht hebben van de maatschappij als onderwijs. Ja. Dus de maatschappij bepaalt wat er in het curriculum moet staan. En niet het onderwijsveld zelf.
Helemaal mee eens. Het is te zot voor woorden. Het is procedureel en inhoudelijk is Curriculum.nu een van de grootste zeperts aller tijden. Dus het idee dat een leraar die in Doetinchem zijn hele leven lesgegeven heeft met dezelfde methode, dat die kan gaan bepalen wat een kind leert op school, dat is echt onmogelijk. En als ze dan bij elkaar gaan zitten, dat zie je ook in het product, hebben ze allemaal iets ingebracht, hebben ze niet geselecteerd, hebben ze het gewoon op elkaar gestapeld. Het is echt een en al chaos, onuitvoerbaar. En Theo Douma is een ontzettend aardige man. En dat is allemaal niks meer. Die man heeft niks verkeerd gedaan. Die heeft van de politiek een opdracht gekregen. En die heeft die uitgevoerd. En de gedachte dat leraren een curriculum maken, echt te zot voor woorden.
We schuiven nu van stelling 3, hè, van wat moeten kinderen leren en hoe ziet dat eruit. Schuiven een beetje door naar stelling 2. En nu, dat ging over namelijk het politieke beleid. En nu hakken jullie allebei redelijk op curriculum.nu in. Ik ben wel benieuwd, Mini, hoe zie jij het dan wel voor je? Wat voor kaders moeten er dan wel komen?
Nou, op de inhoud wil ik nu niet echt specifiek gaan ingaan, maar mij gaat het uit vooral om wie geeft die opdracht en wie bepaalt.
En dat is dan de politiek, denk ik.
En dat is dus de politiek, want wij hebben de politiek gekozen.
En wat is er dan nu mis met de huidige kerndoelen?
Met de huidige kerndoelen, ja, daar vind ik eigenlijk niet eens heel veel mis mee. Daar zou je best eens heel goed naar kunnen kijken. Maar daar zou dus vooral ook de politiek naar moeten kijken. In de context waarin we nu leven en kijken naar de toekomst waar we onze kinderen voor opleiden. Wat is er dan nodig? En natuurlijk is dat altijd in ontwikkeling. kinderen van nu hebben andere dingen nodig als dat ze 100 jaar geleden moesten leren.
Maar ik denk dat het uiteindelijk vooral gaat ook om leerbaarheid. Dus je kunt, ik weet nog dat curriculum het nu begon dat Sander Dekker bij de Wereldraad door zat. En dat hij zei van ja, wij leiden kinderen nu op voor de banen van nu. En we moeten ze gaan opleiden voor de banen voor de toekomst. Dat is ongeveer de domste opmerking aller tijden. Want het algemeen vormend onderwijs leidt helemaal geen mensen op voor banen. Niet nu en ook niet in de toekomst. Wij geven door wat wij van waarde vinden. Daar laten we kinderen in leren. En die leerbaarheid, die maakt ze ontvankelijk voor innovatie en vernieuwing later. Maar je kunt nu natuurlijk niet iemand iets leren waar die over 30 jaar iets aan... Dat gaat helemaal niet. Ik weet helemaal niet wat er over 30 jaar is. Dus dat is allemaal onzin. Ik bedoel, het zijn allemaal van die...
Maar daarom, voor mij is vorming ook een hele belangrijke. Dus niet alleen inhoudelijke kennis, maar vooral vorming en attitude en houding van je mens worden, van je burgerschap zijn.
Maar ja, dat is niet van de politiek. Dat is in Nederland van de school. En dus dat is niet iets, vind ik, wat de politiek kan niet... Want dan word je Noord-Korea. Die kan niet gaan zeggen, we gaan dit soort mensen opleiden. Dat doen scholen zelf. En dat is ook de vrijheid van onderwijs. En
we hebben volgens mij toch altijd wel een aantal basisnormen in Nederland waar iedereen zich gewoon aan moet houden. En dat je daar op een goede manier mee om moet gaan. En dat je ook in je schoolgemeenschap, zeg maar, daar ook die waarden uitvoert en zichtbaar maakt en bespreekbaar maakt. Ja, en leerlingen ook leert om niet weg te kijken bijvoorbeeld, maar om actief te handelen. En dat soort zaken vind ik, ja, dat gaat misschien voor sommigen al te ver, maar voor mij vind ik dat
wel. Nee. Ik bedoel, onderwijs, algemeen vormend onderwijs is nooit waardevrij, dus nee, dat kan helemaal niet.
En wij wonen in een democratie. En dat betekent gewoon iets voor iedereen.
Ja, maar we hebben altijd wel spanning, hè. Dus ja, bijvoorbeeld de zwaar gereformeerde school die geen homoseksuele leraar wil.
Nou, dat kan dus niet.
Nee, dat is wel, daar zit dus wel altijd. De school in Volendam die een meisje met een hoofddoek weigert. Het wordt allemaal rechtszaken en zo en dat soort dingen. En dat is altijd heel precair. Maar dat is natuurlijk, dat zijn van die dingen die wij in Nederland, waarvan wij gezegd hebben, dat is van de school. En dus wat ik al zei, ik ben redelijk voor staatspedagogiek en gewoon voor de waarden en normen die ook verbonden zijn met de rechtsstaat, die onderwijzen we, daar houden we ons aan. Maar het is zo niet, wij hebben nu eenmaal in Nederland de soevereiniteit in eigen kring en die geeft mensen ruimte voor eigen invulling. En er wordt altijd nog wel eens met twee maten gemeten, dus als de islamitische school de homoseksuele leraar weigert, dan haalt dat de voorpagina. Als een gereformeerde school dat doet, is dat niet zo. Maar voor de wet zijn ze natuurlijk gelijk.
Precies. En als onze vervangers bij de gereformeerde school worden weggestuurd, ja, omdat ze geen rok aan hebben, ja, vindt niemand dat erg. Maar als het op de islamitische school gebeurt, dan is het meteen.
Dus dat is nog helemaal zo. Maar daar zit wat dat betreft. Dus ik vind de rol van de politiek in de eerste plaats wel degelijk in het wat we kinderen leren. In de tweede plaats ook in het, daar zijn ze mee gestopt, het betalen van leraren en de beloning en de eisen stellen, kwaliteitseisen. Dat is nou helemaal naar besturen geschoven. Dat is erg slecht. Omdat het bedrijfsmatige besturen automatisch betekent dat leraar een kostenpost is. Dus als je vraagt waar de politiek dient in te grijpen, vind ik daar, ik bedoel, de kwaliteitsdaden van, het is altijd moeilijk om dat zo te zeggen. Maar wat ik al zei, het gemiddelde opleidingsniveau is objectief gezien gewoon gedaald. Dat vind ik een hele slechte zaak. Omdat ik namelijk denk dat je van mensen het leuk vinden om te gaan met kennis en er ook in gestudeerd hebben, dat je daar automatisch als kind eerder wat van leert en van onder de indruk bent dan van iemand die dat niet gedaan heeft, maar die alleen maar zegt, ik wil graag met kinderen werken. Ja, die moet maar Akela worden of zo, maar geen leraar. Dus leraren. Nou ja, en als de overheid niet ingrijpt, dan zijn het over 20 jaar echt allemaal Akela's. Want dat is namelijk de ontwikkeling die momenteel gaande is. Dus ik vind dat de politiek daar ook veel robuuster in moet ingrijpen. In kwaliteit van leraren, beloning van leraren.
Ja, dat hoort automatisch bij elkaar, denk ik ook. Ja, een stuk waardering die de maatschappij hebt.
En zit daar dan nog een verschil tussen bijvoorbeeld de basisschool, waar het pedagogische misschien nog belangrijker is dan bijvoorbeeld aan het einde van de middelbare school?
Zie je dat echt?
Nou, ik leg de vraag in het midden nu. Van, goh, zit daar een verschil in tussen, mijn kinderen zijn 5 en 6 en zitten in groep 3 en 4. Is dat daar anders dan de kinderen die ik zelf in klas 5 en 6 heb zitten?
Nou, mijn stelling is, als zodra jij een school binnenloopt, dan ben je pedagoog. Altijd. En of dat nou een gymnasiumklas is of dat het een kleutergroep is, je bent gewoon pedagoog. Want je bent bezig met een ontwikkeling van een groep kinderen. En dat, daarnaast ben je didactisch dus natuurlijk, maar je bent volgens mij altijd in de eerste plaats bezig.
Ja, wat wij in Nederland gedaan hebben, waar een misverstand zit, dus we hebben een beloningsverschil tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Dat is niet meer uit te leggen. Dat beloningsverschil komt wel ergens vandaan. Dat men vroeger vond dat als je de basisschool les gaf, dat je minder gestudeerd had. Dus de kweekschool werd zeg maar lager aangezien als dan mensen die een vak gestudeerd hadden. En op basis daarvan is dat beloningsverschil ontstaan. Nu is het zo dat de tweede graadsopleidingen hebben dat vak ook veel meer losgelaten. En zijn ook steeds meer het onderwijzen, waarbij ze trouwens verschrikkelijke fouten gemaakt hebben soms, maar goed, dat is een ander verhaal, centraal gesteld hebben en niet meer het studeren in het vak. Op dat moment is het beloningsverschil niet meer gerechtvaardigd. Zo simpel is het. Dat neemt niet weg dat ik vind dat opleidingsniveau in de hele wereld en in alle sectoren wel degelijk een beloningsgrondslag is. Dus dat iemand die harder studeert en ook harder zijn best doet in studeren, dat hij recht heeft op een hoger salaris dan iemand die dat niet doet. En ik vind echt de leraar. Leraar is een heel belangrijk beroep. Ja. En het is ook niet gratis. Dus nu zie je allemaal mensen die gewoon van de straat af getrokken worden. En gaan we voor de klas staan. Dat is ook erg slecht. Je moet en inhoudelijk gestudeerd hebben. En je moet weten wat we weten van onderwijs. En als daar iets in ontbreekt. En daarnaast moet je heel veel ervaring opbouwen. En daarover nadenken. En bij collega's kijken. En over praten. En belangstelling hebben.
En lerende houding hebben.
Natuurlijk. Dus dat. En die ontwikkeling moet er zijn. En kijk, iemand die zich niet ontwikkelt moet je gewoon ontslaan. Maar iemand die zich wel ontwikkelt en die studeert, heeft recht op een beter salaris. En dat kan alleen als je dat nationaal regelt. En ik zie geen enkel initiatief in de richting.
Nou, dat was natuurlijk wel zo. Hè? Je had vroeger de stapeling van actes. Hè? Ja. Voor elke acte kreeg je wat meer betaald. Nou, dat hebben ze afgeschaft in de jaren 80. Dat hoeft ook niet terug. Maar je mag wel, wat dat betreft, als je meer een hogere opleiding hebt.
Nou, alle academici lopen momenteel weg. Ik bedoel, het is echt verschrikkelijk. Terwijl, ik bedoel, voor mij hoeft niet iedereen academicus te zijn. Dat is echt onzin. Maar je hebt het allemaal nodig. Je hebt verschillende leraren nodig. En om dat woord maar te gebruiken. Ook diversiteit in je lerarenkorps versterkt elkaar. En je leert van elkaar. En dat moet je ook organiseren. En die diversiteit gaat er juist helemaal uit. Want het wordt gewoon één homogene klont. En dat is een buitengewoon slechte ontwikkeling.
Ja, en als je ziet wat er nu met de sollicitaties naar LC, LD-functies gebeurt. En hoe elk bestuur dat weer eigen inricht.
Het is net de DDR, man. Ik bedoel, het is echt Sovjet-zone geworden. Het is echt verschrikkelijk.
Ik moet zeggen, kijk, dat is een specifiek vakgebied waar ik me mee bezig hou ook. Mm-hmm. Ik kijk bij 32 schoolbesturen mee in de keuken. Ja, dat is af en toe echt tenenkrommend. Er zijn er ook die het heel goed doen, hoor. Maar de grootste groep is.
Ik denk dat we allemaal, maar dat gaan we nu denk ik niet doen, voorbeelden kunnen noemen waar dat.
Maar het is wel een serieuze vorm van frustratie.
Nou, het is duidelijk dat daar zowel bij Mini als Ton eigenlijk een oproep wordt gedaan aan het politiek. Van pak dat nu terug en organiseer dat goed, zodat het ook bij de besturen weggaat.
Of het ministerie dat terug moet pakken, dat weet ik nog niet.
Nou, in ieder geval kaders opleggen bij besturen en dat dan financieel ook mogelijk maken.
Ik ben best heel sceptisch over überhaupt wat er vanuit Den Haag komt natuurlijk. En vanuit een ministerie komt. Jawel, en hoe het daar georganiseerd. Ik ben toevallig afgelopen dinsdagmiddag nog weer een heel gesprekdag gehad. Nou, daar word je ook echt niet vrolijk van, moet ik je zeggen. Dus ik vind dat het veld zelf gewoon veel proactiever moet zijn. En ook als je het hebt over dat hele functiewaarderingssysteem, over je functiebouwwerk. De werkvloer moet daar veel actiever zelf ook een stem in gaan eisen. En moet gewoon gaan vertellen, zo en zo zien wij het wel zitten. Dat en dat willen wij wel. We hebben niet voor niks een heel medezeggenschapssysteem.
Ja, maar de verhouding is momenteel gewoon niet zo. Het zit wat dat betreft heel erg op slot. En ik vind dat...
Dat
voor mij hoeft Den Haag... Maar Den Haag kan wel gewoon... Kijk, nu heb je bijvoorbeeld... Dus je had dat beloningsverschil met tussen VO en PO. Ja. Maar dat is helemaal niet zo duidelijk. Want de meeste mensen weten het helemaal niet. Maar die PO hebben hele andere schalen. Die hadden in de functiemix, geloof ik, 50% in de LB moeten hebben. Ja. En hebben ze gewoon niet gedaan. Nee. En dus die hebben gewoon het convenant niet uitgevoerd. Nee. Dat kan gewoon straffeloos in Nederland, maakt ook niet uit. En de ene heeft weer zoveel treders en de andere weer zoveel. Het is niet eens meer te vergelijken. Dus ik ben heel erg voor gewoon de schalen 10, 11, 12. Hè. Dus gewoon 10 HBO bachelor, 11 HBO master, 12 WO. En degene die niet presteert, dat is een ding wat erbij hoort. Wat dat betreft mag het ontslagrecht wel wat soepeler. of dat mag er ook wel, maar iemand die gewoon, wat ik nog steeds om me heen zie, die allemaal geen trek hebben en daar een beetje zitten te wachten tot het leven begint, die moeten er gewoon uit. Ik bedoel, slechte leraren moet je gewoon ontslaan. En daarna is het inderdaad wat jij zegt, aan het veld, aan de mensen, en dat is een kader, en van daaruit kunnen we verder. En daarmee is het niet opgelost, want in de uitvoering moet het dan nog gewoon keurig gewerkt worden. Maar iedereen weet wel waar hij aan toe is dan. En je wordt niet meer belazerd, en dat is nu wel zo.
Nou, het moet transparant zijn, sowieso. En er moet veel meer solidariteit tussen leraren zijn. Ook. Ja. Echt. Leraren hebben veel meer macht en veel meer power als dat ze nu pakken.
Nou, dat is mooi, want ik wil net het bruggetje maken van politiek beleid naar de leerkrachten aan zet. En zo werken we de stellingen eigenlijk in verkeerde volgorde weer af. Dus dat is ook alweer een leuke opzet. En daar is een beetje het vraag, hè, van een leerkracht. Moet dat dan allemaal wetenschappelijk didactisch, hè? Expliciete directe instructie, dat werkt, punt. Of moet je als leerkracht ook de ruimte hebben om te zoeken naar nieuwe principes. En daar eens een keer een nieuw initiatief met leerlingen te ondernemen.
Ja, de edies en de ichties en hoe het hier allemaal heet op het ogenblik. Ik ben daar niet zo heel erg van. Natuurlijk moet je op een goede manier en gestructureerd je lessen voorbereiden en je lessen geven. Maar iemand die goed is opgeleid en weet hoe die met die groep aan de slag moet, kan daar heel veel zaken gewoon zelf op zijn eigen manier op de goede manier die kinderen iets leren. Dus ik vind eigenlijk dat hele IGD is eigenlijk een soort labmiddel voor mij, voor die leraren die onvoldoende zijn opgeleid, onvoldoende kennis hebben en echt geholpen moet worden om. Ik vind het ook vaak, als ik dan in zo'n klas zit en ik zit achterin en ik kijk daarna, ik vind het bijna een kunstje. Van je hondje springen even door je hoepeltje. Ik vind het helemaal niks. Het gaat ook echt uit van aanbodgericht, vanuit één onderwerp, één thema, wat je dan misschien in 2 of 3 niveaus in je klas aanbiedt, maar dat is het dan. Op papier lijkt het dat je gedifferentieerd bezig bent, maar de helft van de kinderen bereik je nog niet op deze manier.
Dus het is een labmiddel, het voelt misschien als een fijn anker, hè, het gevoel dat je het goed doet als leerkracht, maar in de praktijk werkt het gewoon niet.
Een leraar moet goed lesgeven. Dat is het ding. Het is natuurlijk altijd de vraag, ja, wat is nou goed lesgeven? Goed lesgeven betekent dat hij in die lessen doorgeeft wat we afgesproken hebben, wat van waarde is, wat ik eerder gezegd heb. En goed lesgeven staat of valt met het afstemmen op de behoeften van de groep natuurlijk. Dat is maar wel vanuit de leerstof die we hebben afgesproken, dat die daadwerkelijk behandeld wordt. Dus dat is het hele ding. En dan heb je daar, grof gezegd, een paar benaderingen in. Je kunt behavioristisch zijn, dat is dan die direct, hoewel dat niet helemaal zo is, maar het zou voor een stukje directe instructie kunnen zijn. Ik vind dat het woord vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt namelijk. Dus MSF en Etterkoven hebben daar een boekje over geschreven. Eerste 75 pagina's, dat duidelijk uitgelegd. Iedereen even lezen. Dus dat is een manier, dat gaat niet alleen over inhoud, ook over leren. En men probeert in die combinatie wat voor elkaar te krijgen. Nou, je hebt natuurlijk het meester-gezel-verhaal, dat de leraar met zijn leerlingen werkt samen en ze daarin begeleidt. En je hebt het sociaal constructivisme, waarbij leerlingen zelf die kennis laat construeren met elkaar. Het heeft helemaal geen zin om te zeggen dat de een beter is dan de ander. Het is aan de leraar om met die leerlingen op een bepaalde manier daarin te werken. Ik werk met mijn 6 VWO anders dan met bijvoorbeeld een 3 HAVO.
Maar zo zou het wel moeten zijn ook. Alleen wat ik zie in al die scholen is dat men gewoon naar één structuur en één systeem. In het basisonderwijs helemaal. En alle blokjes op de tafel, iedere keer tegelijk en noem maar op. Ja, dat is totaal. De leerkracht zijn is eruit gehaald.
Ik zie inderdaad ook wel eens voorbeelden voorbij komen. Want ik volg redelijk wat onderwijspodcasts en lees ook wel eens wat. En je ziet inderdaad allerlei modellen die nu worden ingekocht. Zou dat, dan kom ik even terug op iets wat we eerder hebben besproken, ook te maken hebben met dat de docent minder, sowieso iedereen die van de straat geplukt wordt, noemde je net al, die mag zomaar voor de klas. Als jij jezelf niet bevoegd genoeg voelt, los van of je een diploma hebt of niet, ga je misschien wel je vasthouden aan dit soort dingen, want dat geeft een bepaalde mate van zekerheid. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, maar ik denk ook dat daarom die ons systemen zijn ontstaan. Omdat er gewoon handelingsverlegenheid was bij leren.
Maar mijn grote vraag is, welke stappen, als we nu 3 of 4 stappen moeten inzetten, wat moeten we dan de komende 4 jaar gaan doen? Elk jaar een stap erbij. Hoe krijgen we dit gekeerd?
Kijk, wat we zien op dit moment, we hebben een evaluatie gehad van passend onderwijs. Ja, er is natuurlijk eigenlijk niks gebeurd. We zijn vanaf 2014 bezig. Eigenlijk zijn we al vanaf 1998 bezig met passend onderwijs. Want daarvoor heb je dus een nieuwe onderwijsinrichting nodig, een nieuwe structuur nodig, waarin je ervan uitgaat dat er gewoon verschillende niveaus, verschillende levels, verschillende onderwijsbehoeftes in één groep zitten, in één school zitten. En dat je uitgaat van wat die individuele leerling nodig heeft. Dat wil niet zeggen dat hij altijd in zijn eentje bezig is en ze helemaal in zijn eentje zijn eigen leren. Nee, natuurlijk niet. Dat koppel je ook wel, bundel je ook wel daar wat mogelijk. Maar het moet veel flexibeler. En je bent dus als leraar ook niet, zeker in basisonderwijs, de hele dag alleen met 32 kinderen bezig. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk van de zotte. Want die moet alles kunnen. Die moet het hele pakket, moet die 100% altijd op een goede manier aanbieden aan al die kinderen. Dat kan gewoon helemaal niet. Dus we moeten naar iets nieuws en iets anders. We moeten het echt anders gaan inrichten.
En nogmaals, ik herhaal even de vraag van Wim. Welke 3 stappen vind jij dan dat nu nodig zijn? Hoe komen we daar?
Ja, hoe we daar komen is in ieder geval, de inhoud moet bepaald worden. En dat moet de politiek voor ons doen. Waar moet het onderwijs over gaan? Wat is de opdracht van het onderwijs? Die moet zo snel mogelijk vastgelegd worden. En daarnaast moeten we vanuit ons jaarklassensysteem, moeten we gewoon vanaf. Het leerstofjaarklassensysteem belemmert ons en beperkt ons.
Je bent met 2 stappen al klaar.
Nou, deze stappen, dat is een hele grote natuurlijk. Want dat is de grote kanteling. Als we zeggen, dat doen we niet meer. We gaan het anders organiseren. We hebben het leerstofjaarklassensysteem 200 jaar geleden bedacht. Omdat het makkelijker was om de zaak te organiseren. Om het beter was voor de leraren, want het was overzichtelijker. Maar ondertussen moeten wij echt naar onderwijs doen wat beter is voor de leerlingen. Want er is geen enkel onderzoek wat aantoont dat een leerstofjaarklassensysteem goed is voor de kinderen.
Nee, maar dat komt omdat dat is ook niet te onderzoeken. Dat gaat ook niet.
Ton, wat zijn voor jou de 2 stappen die we nu moeten doen om naar het goede onderwijs te komen?
Er zijn heel veel stappen, maar als je mij vraagt van wat vind je nou belangrijk, dan is het eerste. Inderdaad, duidelijk vastleggen wat leren we kinderen op school, wat doen we daar eigenlijk en wat is er de bedoeling van. Ik vind de tweede is het verhogen van het opleidingsniveau van leraren. Ik denk dat je intelligente en slimme mensen, leraar is een complex beroep, er komt heel veel op je af, je moet heel veel beslissingen tegelijk nemen. Als je daar beter in bent en beter in bent opgeleid en ook gewoon een sneller verstand hebt, kun je dat makkelijker dan als je dat... Als je wat dommer bent, domme mensen hebben altijd regels nodig, hanteren die heel star, zien het kind niet, zitten vol in de procedure. Zo werkt onderwijs niet. Dus ik denk inderdaad dat je slimmere leraren nodig hebt, dat is 2. En in de derde plaats zou ik heel graag willen dat er meer ruimte komt en ook echt ruimte komt, dat die slimme leraren zich ook daadwerkelijk ontwikkelen in hun vak. En met ontwikkelen in het vak bedoel ik dat ze aan de ene kant effectieve routines ontwikkelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld als je in je directe instructie ook snapt wat het is en hoe het werkt, dat je pas als je dat echt snapt en ook begrijpt, want dat is volgens mij het makkelijkste, dan pas kun je bijna andere dingen gaan denken. Dus je moet effectieve routines hebben. En routines alleen zijn vervelend en saai. Dus een leraar die alleen in zijn routines zit, wordt een vervelende zeur, die een steeds smaller pad bewandelt. Dus je zult aan de andere kant ook in gesprek moeten met dingen veranderen en vernieuwen. Dus het gaat uiteindelijk om een dialectisch gesprek tussen innovatie en routines, waarbij je in wezen vanuit dat gesprek samen de trap oploopt en steeds beter wordt.
Ja, nou ja, ik denk dat dit echt wel een belemmering is. Kijk, als je ook kijkt, de knip die er is op 12-jarige leeftijd, hè, waarin kinderen geselecteerd worden gewoon en voor hun leven eigenlijk al in een bepaalde route worden neergezet.
Nee, dit is veel erger. Het begint in groep 3.
Ja, ook dat. Ja. Als ex-kleuter ben ik het meteen met je eens. Ja,
als ze gaan lezen, met kerstmis weten ze al, dat is een VMBO'ertje.
En dat vooroordeel wordt ook niet meer losgelaten.
Dus 12 jaar. Mijn dochter zit nu in groep 4 en ze weten al precies, dat zijn de maantjes in de klas, dat zijn de zonnetjes in de klas.
Oh, hou op, verschrikkelijk. Ja.
Nee, maar het leerlingvolgsysteem met niet methodegebonden toetsen in het basisonderwijs, waar dus niet de leraar, maar het systeem waar ook nog een statistisch overheen gegaan wordt, bepaalt of wat een kind is. Dit zijn uitvoeringsproblemen.
Ja.
En in een systeem. Met een soort van objectivering van toetsing en vergelijking in het hele land. Zo, de mieter op, man. Die kinderen zijn 7.
Ja, nou, ik las toevallig net een jaarverslag van een van de schoolbesturen in Amsterdam had laten onderzoeken hoe de schooladviezen waren van de leerlingen in groep 8.
Ja.
25% kreeg een te laag advies. En vooral van de ouders die dus zelf laag opgeleid waren. Dat vind ik, dat zaken, dat moet gewoon niet kunnen. Maar
dat ligt niet aan het systeem.
Nee, dat liggen de mensen, dat ligt ook aan het systeem, dat wij gedwongen worden om dan die keuze te maken.
Nee, jongen, het is veel subtieler. Ik bedoel, kijk,
daarvoor verwijs
er is helemaal niks mis.
Ik
bedoel, andere landen doen met 16, wij doen met 12. Maar als je al beslist in groep 3, maakt het niet meer uit dat je dat op 12-jarige leeftijd nog een keer bevestigt.
Maar daar zijn wel een paar uitgangspunten hier gehoord waarvan we denken, nou daar moet het dus.
In Finland kennen ze helemaal geen leerlingdossier. Ik was met een groep intern begeleiders naar Finland. Die snapte helemaal niet hoe dat kon.
Ik ben daar ontzettend op tijd. Ik ben het helemaal mee eens. Dus het klopt. Alleen, als je op 12-jarige leeftijd naar de middelbare school gaat en je hebt gewoon de ruimte dat je kan opstromen, is er niks aan de hand.
Nee, als dat maar kan ook.
Ja, dat blijkt ook.
Maar we hebben veel meer categorale scholen, VO-scholen.
Ja, omdat we een lumpsum hebben met een, in wezen met een bedrijfsmatige aanpak. En de bedrijfsmatige aanpak is in zo kort mogelijke tijd zo snel mogelijk wegwerken. Ja, als je daarvoor kiest, krijg je dit. Uiteindelijk kom je altijd uit bij geld. Ja. Dat is ook zo'n ding waar ze het onderwijs nooit over praten.
Als er echt maar integrale scholengemeenschappen waren allemaal, dan was het probleem ook niet zo groot.
In Finland doen ze het beter, omdat zij in de jaren 90 een beslissing genomen hebben.
Ja.
Hoger opgeleide leraren, keurige staatscurriculum.
Ja. Precies.
En dat hebben ze 10 jaar volgehouden en toen pas kwamen de resultaten.
Ja, en dat duurt ook altijd even.
Daarom, dat is ook helemaal niet erg. Maar gewoon een keus maken en zo gaan we werken. En dat is precies wat het Nederlands onderwijs nodig heeft.
En daarnaast heeft Finland natuurlijk een heel goed systeem voor de kinderopvang. Hè? Ja, alle kinderen van 2 jaar, het is gewoon iedereen. En ook daar bij de kinderopvang zijn het universitaire schoolleiders.
Ja, zeker. En wat een leuk brugje is, we komen steeds op het financiële stukje uit. Hè. Dat hoor je een beetje tussen de regels door. Ja, geld, geld, geld. En gaat toevallig de tweede aflevering van seizoen 2 over de financiële geldstromen in het onderwijs. Hoe dat georganiseerd is en of dat misschien anders kan. En daar ben ik nog wel heel even benieuwd naar Ton en Mini. Welke vraag zou jij daar onze volgende gast in willen stellen?
Voor de financiën, ja, weet je, het is gewoon structureel te weinig. Dat is de grote.
Nou, ja, dat zullen ze wel.
En er mag voor mij veel meer ook nog wel gestuurd worden. Op waar het daadwerkelijk voor moet worden ingezet.
Ja, ik heb er 2 boekjes over geschreven. Ik vind echt, de lumpsum heeft geleid tot de feudalisering in het onderwijs. Totaal zieke gezagsverhoudingen. Met ook misbruik en machtsmisbruik en organisaties die veel te groot zijn, die als een koninkrijk geregeerd worden. Dus wat mij betreft, het heeft echt perverse prikkels.
Ik ga er toch heel even tussendoor vallen nu, want we waren aan het afronden en we gaan nu de discussie even de volgende aflevering alvast doen, geen probleem. Wietse, volgens mij hebben we een heleboel moois gehoord en gaan wij volgende keer over de financiën nog veel uitgebreider spreken.
Ja, zeker. Ja, mooie punten. En ik wil Mini en Ton ook heel erg bedanken voor hun bijdrage. Dus bij deze. Waar wij begonnen met twee op het oog tegenstellingen, zijn we toch mooi met 2 handen op 1 buik lopen volgens mij de ruimte weer uit.
Wij sluiten af voor de maand september. In oktober zijn we weer terug met de volgende aflevering. Like onze podcast, geef sterretjes, delen met je vrienden en laat weten dat hij te vinden is in je podcast app, Spotify, iTunes. En dan hoor ik onze luisteraars graag volgende maand weer terug.
Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.